Wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is Jesaja 53 vers 1. Zodat Jesaja 53 vers 1 hier wordt toegepast op onze dagen feitelijk, waarin Israël niet geloofde, maar waarin heidenen tot geloof kwamen. Want natuurlijk, de eerste gedachte bij Jesaja 53 vers 1 is dat het een retorische vraag is. Dat wil zeggen dat het een vraag is die in de vragende vorm staat vanwege de redeneerkunst, zal ik maar zeggen. Vanwege de retoriek. Die vraag hoeft dan officieel niet beantwoord te worden, omdat het antwoord duidelijk is. De vraag is, wie heeft onze prediking geloofd? En dat betekent eigenlijk, niemand heeft onze prediking geloofd. Maar toch kan het als vraag worden opgevat en letterlijk beantwoord. Want het antwoord is dan, niemand heeft het geloofd uit Israël, maar, hè, want dat is eigenlijk de gedachte, maar uit de heidenen. Heidenen hebben het geloofd. En als u zegt, maar er waren toch Israëlieten die het, of Joden die het tot geloof kwamen, zeg ik, jawel, maar er is een kleine vergissing in het spel. Die Joden die tot geloof kwamen en deel uitmaken van de gemeente, werden eerst al tot de heidenen gerekend. Want ongelovige Joden worden tot heidenen gerekend, tot lo ami. En dus zijn het onder alle omstandigheden heidenen die tot geloof komen en dus deel uitmaken van de gemeente. Een klein rekenfoutje zit er soms in, maar zo zit dat. Heidenen dus. Het is van Israël weggenomen, de heidenen gegeven. En de vraag is, wie heeft onze prediking geloofd? Ja, dat is het geheim, dat is de verborgenheid. En dat is niet een commentaar op de vraag, dat is het antwoord op de vraag. Dat is de verborgenheid. Namelijk, de heidenen namelijk. En dan staat er nog een keer bij, daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, komt nog een citaat uit Jesaja en nu uit Jesaja 6, maar daar waren wij al terechtgekomen. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En wanneer zei Jesaja dat? Want daar komt de clou. Dat vind ik zo'n schitterend gedeelte. Hè? Wanneer zei Jesaja dat? Nou, wij zouden zeggen, dat staat in Jesaja 6. Zo van waar staat het geschreven? Maar dat is niet de vraag. De vraag is, wanneer zei dat? Onder welke omstandigheid? En het antwoord is, dit zeide Jesaja toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Namelijk in Jesaja 6, toen hij sprak over, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Of zei hij, want nou is de volgende vraag, dit zeide Jesaja, ja, welke tekst hebben we het over? Die eerste, vers 38 van Johannes 12. Of die tweede, vers 40 van Johannes 12. En het antwoord is, dat macht geen flaus aus, zoals de Duitsers dat zo plechtig zeggen. Dat maakt geen verschil. Hè? Want in beide gevallen sprak Jesaja over de heerlijkheid van Christus. Natuurlijk, meest voor de hand liggend is dat vers 41... toe te passen op vers 40. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En dus is het dan Jesaja 6. Dat is ook juist. Maar het is net zo goed juist als je zegt het slaat op vers 38 en dus op Jesaja 53 vers 1. Want daar wordt ook gesproken over de heerlijkheid van Christus. Eerlijk gezegd, je kunt zelfs vers 41 splitsen en zeggen, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En dat was Jesaja 6. En van hem sprak, ook van die heerlijkheid, en dat was Jesaja 53. Of 52, de laatste versen natuurlijk. Heb je dat? Want dat was de manier waarop wij vanaf Jesaja 52 en 53 terechtkwamen in Jesaja 6. Hij zag de Heer op een verhoogde, hoog en verheven troon, oftewel, de knecht zal verstandelijk handelen, 52 vers 13, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En nog leuker is, en dan maken we het nog even moeilijk, dat in Jesaja 6, in verband met het visioen van de Heer op een hoog en verheven troon, gezegd wordt, heilig, heilig, heilig is de Heere. En dat wordt aangehaald in Openbaring 5, 4. Hebben we in de tijd besproken hoor. Openbaring 4, ja, Openbaring 4 is het nog. Daar ziet Johannes Natuurlijk, Johannes, wie anders? Daar ziet Johannes hetzelfde visioen als Jesaja. De beschrijving is iets anders, maar hij ziet hetzelfde visioen. De Heer op een hoge wreven troon met serafs, dan wel gerubs, want het was hetzelfde, hebben we allemaal besproken. En hij zegt dan in halverwege vers 8... Heilig, heilig, heilig is de Heer, precies als in Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En dan niet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals velen denken dat het dan staat. Die hebben dat ervan gemaakt. Maar er staat, die was en die is en die komen zal. En het aardige daarvan is, dat die drievoudige opmerking over verleden, heden en toekomst eigenlijk wat overdreven is, omdat heden eigenlijk nauwelijks bestaat. Heden noemt men een tijdsgewricht, dat wil zeggen het heden is slechts dat ene puntje op de lijn van verleden en toekomst. Heden is een heel moeilijk te definiëren begrip. Hè? Dus heden is alleen net de overgang van verleden naar toekomst. En dan schuiven we langzamerhand, veel te snel. Schuiven, want net zei ze al dat ik kaal werd, dat kun je nagaan. Schuiven we langzamerhand vanuit het verleden naar de toekomst. En dat gewricht, dat is net het heden. Dus het heden stelt niet zoveel voor. Maar waar het om gaat, is dat in deze uitdrukking het heden wel wat voorstelt. En waarom is dat zo? Eenvoudig omdat dat heden de aanduiding is van heden indien hij zijn stem hoort, onze hele tegenwoordige bedeling namelijk. Hij was en er zal komen, jawel, maar dat betekent dat er in het heden ook wat aan de hand is en daarvoor staat hij is. En dat is van belang om dat op te merken, want dat hij is wil zeggen dat hij nu gezeten is aan de rechterhand Gods op die hoge en verheven troon. Daar gaat het juist om. Hij was en hij zal zijn, maar in het heden is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Zodat die tijd van het heden inderdaad groot benadrukt wordt, breed uitgemeten wordt, omdat dat nou juist de verborgen waarheid is in het Oude Testament en de geopenbaarde in het Nieuwe, namelijk dat Christus in afwachting van zijn wederkomst en na zijn komst in het verleden gezeten is aan de rechterhand Gods boven die koningen der aarde, boven de koningen der heidenen enzovoorts. Zodat hij vanuit die positie van boven die koningen uit Jesaja 52 vers 15 zijn leven meedeelt aan die heidenen. Zelfs heidenen uit de Joden, maar aan die heidenen die in hem geloven. En dat is het verhaal. Dus onder al die omstandigheden, in al die schriftplaatsen komen we terecht in onze bedeling. Trouwens, ik heb in de tijd Jesaja 6 uitgebreid verklaard, het hele visioen met die gerubs en serafs, of hoe ze maar heten mogen. Er blijkt inderdaad een visioen te zijn over onze tegenwoordige bedeling. Hetzelfde geldt dus ook voor het visioen van Ezechiël 1 en 10. Maar dat heb ik laatst al eens in verband gebracht met de ster van Bethlehem, hè? De heerlijkheid des Heren, de hoge en verheven positie van Christus. En dat is ook onze bedeling, kan niet missen. De vraag is dus, wie heeft onze prediking geloofd? Die vraag wordt binnen Israël inderdaad beantwoord met nee, met niemand dus. Maar buiten Israël wordt die beantwoord met degene die in hem geloven zijn inderdaad verzameld tot één volk. Een volk wat ook deel heeft aan de verwerping van de Messias. Een verwerping die strikt genomen voortduurt tot in onze dagen. Het is weliswaar niet actueel omdat de Heer zich niet vertoont, maar daarom is het wel zo. En daarover spreekt dus ook inderdaad de hele rest van het hoofdstuk. Maar daarover hebben we het weer na de koffie. Wij waren dus in Jesaja 53 vers 1 inmiddels terechtgekomen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat wil zeggen dat de prediking een prediking was met betrekking tot de arm des Heren. Dat lezen we dus ook nog even. Echt, als ik Jesaja lees, denk ik altijd aan Johannes. De hele stijl is hetzelfde. Nou goed. Wie heeft onze prediking geloofd? Namelijk, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want degene die de prediking gelooft, aan die wordt de arm des Heren geopenbaard. En arm staat voor de kracht die van iemand uitgaat. In dit geval dus de kracht van de Heren. De kracht van Jehovah. Het is bijna synoniem met de geest van Jehovah, maar goed. Aan wie is geopenbaard? En het aardige is weer dat openbaring het tegenovergestelde is van verberging, zodat het toch gaat om verborgen dingen die gepredikt zouden worden. En dat slaat dus altijd op de Heer der Heerlijkheid, de opstanding van Christus en alles wat daar het gevolg van zou zijn. Nou, aan wie is dat gebeurd? Wel niet aan Israël, want dat was de strekking van het vers in elk geval, maar toch aan sommigen wel, en dat duidt uiteraard op de gemeente. En dan staat er ineens, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Nou, zeggen wij, dat reisje, dat kennen wij. Dat was het reisje uit de Jesaja 11. He? Toch? Ja, kan niet missen. Natuurlijk is het zo, dat reisje. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi, namelijk een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Weet je nog? Jesaja 11. Lang geleden, maar Jesaja 11. Nou. Hij is dus als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Dan zeggen we, dat reisje, dat is de jonge lood aan een oude stam, of aan een stronk zelfs. Dat is dus een beeld van, nee, niet de geboorte, maar de wedergeboorte, de opstanding van Christus. Hè? Dat is een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Het afhouden van de tronk is een beeld van de dood. En dat nieuwe reisje is niet kerstfeest, maar Pasen. Spring. Hij springt er namelijk weer uit. Pascha betekent immers ook spring. Maar er is meer verband tussen Hebreeuws en Engels. Om een of andere langzamerhand bekende reden. Maar goed. Maar het aardige is dat in Jesaja 11 het volgende vers luidt. En op hem, op dat reisje, zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. En toen hebben wij vastgesteld dat het vers blijkbaar, uit het hele verband blijkt het namelijk, spreekt niet alleen over de Heer Jezus, maar over de hele gemeente. Vandaar die geestelijke dingen die tot 7 maal toe in vers 2 genoemd worden. En zijn rieken, dat is ook geest, zal zijn in de vrezen des Heeren en zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, niet naar de buitenkant, want er is helemaal geen buitenkant. Er is zelfs helemaal geen gedaante die beoordeeld zou kunnen worden. Dan hebben we het over de gemeente. Nu ga ik terug naar Jesaja 53. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde, dat is hetzelfde, het beeld van leven uit de dood. En daarna, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte die wij zouden begeren. Nee, geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dan zeggen we, nou, het was dus verdorven van zijn gelaat, net als in vers 14 van het voorgaande hoofdstuk. Maar dat is nog maar de vraag.
Ja. Dat hij en dat zijn, in vers 2, want hij,
oh ja. Ja, dat hij, dat is de Messias en zijn aangezicht is de Heere in de hemel. Dus hij in vers 2 is Jezus en zijn aangezicht is Jehovah. Want het volgt uit vers 1, hè?
Ja, maar hij wordt dat door de Joden dan uitgelegd als Israël.
Ja.
En zeggen hij is Israël.
Ja, ja. Dat zijn wij. Ja, dat is Israël.
Zie je wat er staat in de...
Ja, ja. Nee, dat klopt, dat is goed vertaald, dat is geen probleem. Ja, ze leggen het uit als op zichzelf van toepassing. Maar waar het om gaat, is dat de reisje en de wortel uit dorre aarde natuurlijk een mooi beeld is van de opstanding van Christus. En dan staat er, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Dat kunnen ze natuurlijk vertalen met, hij had geen heerlijke gedaante. Dat kan. Zulke uitdrukkingen leren we ook uit Johannes overigens. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben, zouden we zeggen, dan had hij geen begeerenswaardige gestalte. Maar je kunt natuurlijk ook, dat kan natuurlijk. En als we ons de Heer voorstellen op het moment dat hij voor zijn rechter stond met een doornenkroon op zijn hoofd en geslagen en dat soort dingen meer, dan is er inderdaad geen heerlijke gestalte. Dat is juist, maar wel een gestalte. Maar je kunt dit ook lezen als dat er helemaal geen gedaante was en dus geen heerlijkheid. Want als er geen gedaante is, heb je ook geen heerlijkheid. Er valt er namelijk niks te zien. En vervolgens, als er geen gestalte is, kun je dat ook niet begeren. Niet een beginnerswaardige gestalte, maar helemaal geen gestalte. Zo kun je het ook lezen. Alleen zeggen we, slaat het dan nog op de Heer Jezus? En dan zeg ik, jawel. Maar alleen wat later. Want dat is de situatie in onze dagen. Er is geen gestalte. Zeker geen beginnerswaardige gestalte, ook nu. De Heer is weliswaar het beeld Gods, maar niet in de zin van dat hij nu zich als dat beeld ook in de wereld openbaart. De wereld kent niet de verheerlijkte en ziet niet in verheerlijkte en er valt dus voor de wereld niks te begeren. Hij is er sowieso niet, hier niet wel te verstaan. Althans niet zichtbaar. En dat lijkt mij een veel makkelijker verklaring, en bedoel dus een veel voor de hand liggender verklaring van dit vers. Want wij weten alle, dit kan niet missen, ja ik kan het niet bewijzen natuurlijk, maar we weten alle dat de Heer Jezus in zijn eerste komst, even los van de laatste dagen van zijn optreden en vooral los van de laatste dag, dat de Heer toch heus niet zo'n afschrikwekkende gedaante gehad zal hebben. Ik kan niet geloven, het staat ook niet in de Bijbel dacht ik, maar ik kan niet geloven dat de zoon uit de zoon van God en de zoon des mensen eruit ziet als, weet je jongen ook alweer, de klokkenluider van de Notre Dame of zoiets. Ja, sorry, weet je ook weer, hè. Zijn naam wil me niet te binnen schieten, gebrek aan cultuur. Maar goed, vooruit. Hè? Kom, schiet me straks weer te binnen. Ik geloof niet dat de Heer er zo uitzag. Er wordt weliswaar niet beschreven, maar ik denk dat hij naar de mens wel degelijk een aantrekkelijke gedaante had. Ja, waarom? Het enige wat er tegenin te brengen zou zijn, zouden deze uitspraken uit Jesaja 53 zijn. Maar bedenk dan dat Jesaja 53 oppervlakkig, dus in eerste instantie spreekt over Israël, waar niks begeerenswaardigs aan was, dat vervolgde volk, altijd verstrooid, altijd onderdrukt enzovoorts, altijd goddeloos geweest, altijd eigenwijs en daarnaast ook nog hoogmoedig. Oh, niet verder vertellen wat ik nou zeg. Ik zeg niet dat ik een hekel aan heb, dat is weer wat anders. Hè? Want zo is het ook niet. Maar, want we haten de Joden niet, integendeel. Hè? Maar niet in zo'n volk, daar is niet echt iets begerenswaardigs aan. Als wij Israël lief hebben, dan is dat vanwege dat de familie is van de Heer. En onze verbondenheid die we daarmee dus voelen. En dat is dus niet oorzakelijk te beschrijven, hè. Maar hoe dan ook, de uitdrukking gaat in de eerste plaats over het volk Israël. En daar gaat het maar om. En de toepassing ervan op de Heer is dan toch in ieder geval al een diepere. En daar krijgen we dus al moeite mee. Maar als het een beschrijving is van de Heer in onze dagen, en dat is het ongetwijfeld, hè, dan is het heel duidelijk. Er is namelijk helemaal geen gedaante. Niet alleen geen heerlijke gedaante, er is helemaal geen gedaante. Let op, de Heer is wel verheerlijkt. Er zijn mensen die in het verleden deze uitspraken, die ik nou ook doe, hebben misverstaan, verkeerd uitgelegd, alsof ik zou zeggen dat de Heer niet verheerlijkt is. Dat is een misverstand. De Heer is verheerlijkt, maar in de hemel aan de rechterhand Gods, en dat is ook het belangrijkste. Wij kennen een verheerlijkte Christus, maar niet in een verheerlijkte gedaante, want die gedaante is er niet. En voor zover de Heer gedaante heeft, zouden we moeten wijzen op de zichtbare gemeente hier op aarde. En daar is inderdaad niks heerlijks aan. Nee, inderdaad, ja. Die kun je niet eens vinden, maar goed. Maar het blijft natuurlijk zo dat wij als gelovigen deel uitmaken van de gemeente hier op aarde leven. En als je dat bekijkt, van de buitenkant, hoe dat er dan uitziet, daar is niks heerlijks aan, niks beginnerswaardes enzovoort. Dan ben ik weer in 1 Korinthe. Werkt. Ja, dan ben ik weer in 1 Korinthe. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen, dwazen, onedelen enzovoorts. Dat wordt ook wel eens verkeerd uitgelegd, wat ik nou zeg. Maar zo is het dus wel. Dus inderdaad, dit zou een heel goede beschrijving zijn aan de ene kant van Israël, maar nog dieper weg, het is een beschrijving van de gemeente. En van Christus, dus Christus en de gemeente in onze dagen. En de toepassing ervan op de letterlijke Messias, Jezus van Nazareth, in de tijd, die zit er wel aan vast, maar het is met al die profetieën zo, die spreken over de eerste komst van Christus, over de Heere Jezus dus, het is met al die profetieën zo, dat ze weliswaar letterlijk worden toegepast op de Heere Jezus, maar dat er altijd een veel diepere en veel belangrijker betekenis achter zit. Als het er staat, zal de blinden de ogen openen. Dan moeten we vaststellen dat de meeste blinden niet de ogen geopend werden. Nou, nadat we dat gedaan hebben, vragen we ons af, maar wat betekent het dan wel? Dan is het antwoord wel. Ook het letterlijk openen van de ogen der blinden is een uitbeelding van dat Israël de ogen geopend zouden worden in geestelijke zin. En als de gevangenissen zouden geopend worden, we hebben het allemaal alles gelezen uit Jesaja. Komt trouwens ook nog. Als de gevangenissen geopend zullen worden, stellen we vast dat dat eigenlijk niet gebeurd is op één of twee uitzonderingen na. En dan nog niet eens voor alle gevangenen, maar voor een enkeling. Dat is de letterlijke toepassing. Maar het gaat erom dat daarachter ligt de toepassing van op Israël, dat in ballingschap is, verstrooid is en dus gevangen is. En wat daaruit verzameld zal worden teruggebracht naar het land. En daarnaast de toepassing van dezelfde profetie op de gemeente. Heidenen namelijk, inderdaad dus verstrooid over de hele wereld, die daaruit verzameld worden en een plaats innemen aan Gods rechterhand in Christus enzovoorts. Verborgen koninkrijk. Daar gaat het altijd om. En als dus hier een uitspraak gedaan wordt over de Heer Jezus letterlijk, dan nog is de diepere, de geestelijke betekenis de belangrijkste. En die heb ik dus al genoemd. De toepassingen van oppervlakkig op Israël, maar meer speciaal, want daar gaat het natuurlijk echt over, zoals uit de rest van het verhaal blijkt, gaat het om het Israël Gods in onze dagen. En dat is niet Jodendom, maar dat is de gemeente. Dat is de gedachte. Waarna, en dan wordt het nog ingewikkelder, waarna we ook dit hoofdstuk gewoon kunnen lezen in het verlengde van het voorgaande hoofdstuk en voorafgaand aan het volgende, op hetzelfde niveau namelijk, dan wil zeggen dat in het voorgaande, Jesaja 52 vers 7, het evangelie gepredikt wordt aan Israël, dat in hoofdstuk 54 Israël tot geloof komt en dat in hoofdstuk 53 Israël dus terugkijkt naar het ongelovige verleden, en vooruitkijkt naar de gelovige toekomst in het koninkrijk. En dan inderdaad liggen deze woorden in de mond van Israël aan het einde van de 70ste week bij hun bekering. En spreken zij over de Heer in het verleden. En zeggen, nou vers 52 en 53. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. Hij was een man van smart. Hij was verzocht in krankheid. En vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smart heeft hij gedragen. Het is ongetwijfeld zo dat Israël deze woorden zal lezen en plechtig uitspreken na hun bekering. In de zesde bedeling dus. Terugziend op de Heer Jezus. Maar ook terugziend op de gemeente. Want zo kan het ook gelezen worden, toegepast op de gemeente in onze dagen. Want die gemeente is ook een man van smarten verzocht in krankheden enzovoorts. En die heeft inderdaad de dingen gedragen die ook Israël zou dragen eigenlijk. Omdat de gemeente ook Israël is. Israël Gods. Israël op een andere manier, maar met dezelfde consequenties van dien. Ook namelijk als vreemdeling in de wereld. Soms een beetje geaccepteerd, maar in het algemeen vervolgd enzovoorts. Dat geldt voor het Jodendom ook. Dus er zit nogal wat aan vast. Nou, ik probeer maar gewoon de draad op te nemen. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Dat kun je zeggen over de Heer, natuurlijk. Maar ook over de gemeente. Als een wortel uit dorre aarde. Kan gezegd worden over de gemeente. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Kan gezegd worden van de gemeente. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Wel, officieel heeft de gemeente geen gestalte. Zelfs helemaal niet, net zo min als de Heer. Want gestalte heeft te maken met uiterlijke vorm. En het Jodendom, het leven onder de wet, dat is een leven van uiterlijke vorm. Maar wij hebben dat juist niet. Wij hebben geen uiterlijke vorm. Daar gaat het nou juist om. Dat is de ellende, dat is ook de strijd, dikwijls, nou voor mij in ieder geval, dat is de strijd van de gelovigen, dat wij namelijk geen uiterlijke vormen kennen. En dat dienen we ons juist ook tegen te verzetten, dat er geen officiële uiterlijke vormen zijn. Je moet natuurlijk je bijeenkomst organiseren en dat soort dingen meer, moet je regelen gewoon. Maar dan moet je niet beschouwen als godsdienstige rituelen, want dat is het niet. Dat is ook helemaal niet noodzakelijk. Hè? Wij moeten het regelen omdat het anders niet lukt. Dat we anders elkaar mislopen enzovoorts, dus maken we afspraken. Maar daar blijft het dan ook bij, want verder kennen we geen uiterlijke gestalte. De gemeente blijft langs de aardse weg gewoon een verzameling, nou ja, soms een verzameling, een vergadering, dus hetzelfde woord. Een vergadering, een verzameling van wat excentrieke mensen die om een of andere reden tot geloof zijn gekomen in een oude boodschap van 19 eeuwen terug, uit het jaar 0 ongeveer dus. Zoiets. Enzovoorts. En die op grond daarvan elkaar eens opzoeken wegens gelijke interesse. En als die interesse niet meer gelijk is, zouden ze elkaar maar beter niet kunnen opzoeken. Zo zit het eigenlijk. Hè? Ja, dat is het. En onder Israël, in de uiterlijke gestalte, was dat natuurlijk wel anders. Nou goed. Ik hoop dat het u duidelijk is. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte. En bedenk dan dat deze verleden tijd waarin het vertaald is, dat is maar een keus van de vertalers overigens, maar dat deze verleden tijd waarin het vertaald is, dus veronderstelt dat het schriftgedeelte gelezen wordt, uitgesproken wordt, ter gelegenheid van de bekering van Israël, terugziend op het verleden, wel als Israël tot bekering zou gekomen zijn, gezien vanuit de tijd van Jesaja, zou gekomen zijn na de opstanding van Christus, de Pinksterdag, prediking van Petrus enzovoorts, dan zou men dus teruggekeken hebben op de Heer Jezus, op zijn lijden en sterven, de twee dagen en dan de derde dag. Maar aangezien wij weten dat Israël pas tot bekering komt aan het einde van de 70ste week van Daniël en na de voltooiing van de gemeente, kijkt men dus terug op twee dagen en de derde dag, namelijk die van de Heer Jezus, maar ook die van de dagen van de roeping van de gemeente. En daar gaat het maar om. Dus in eerste instantie kijkt hij dan terug op de Heer Jezus. Maar achteraf blijkt, via de verborgenheid, via de roeping van de gemeente die al genoemd werd in het opschrift boven dit hoofdstuk. Hè, dat bedoel dus vers 13 tot en met 15 van hoofdstuk 52. Daaruit blijkt dat het inderdaad ook terugziet op de roeping van de gemeente. En dat het zo is, mag blijken uit meteen het volgende vers. Vers 3. Want daar gaan wij, dat is het vers wat ik al zo vaak even heb aangehaald, in de gauwigheid. Sommige mensen denken dat dat een kroeg is, hè? In de gauwigheid. Maar goed, even terzijde. Knip het weer uit, hè. Vers 3 dus. Hij was veracht. Ik zal het vers meteen lezen zoals je het moet lezen. Het is namelijk een opsomming van wie die hij is. Hij was veracht. Voor de bekering van Israël, want die leest het hier, hè? Hij was veracht. Vroeger. Voor het einde van de 70ste week was hij veracht. Je kunt dus zeggen, hij werd veracht. Was of werd is toch hetzelfde, hè? Hij werd veracht. Dat is in onze dagen namelijk zo. Het was ook zo toen hij leed en stierf, natuurlijk. Maar het is in onze dagen nog zo. Ja, niet door God, maar wel door de wereld. Hij was veracht. En hij was, en dan vul hij was nog maar een keer in. Want officieel grammaticaal zou dat moeten, maar het wordt weggelaten. Dat heet een ellipsis. Het wordt weggelaten omdat het woord er al een keer staat en het hoeft dan niet steeds herhaald te worden. Wij vullen dat als vanzelf in. Dus hij was veracht en hij was de onwaardigste onder de mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar het is net als bij Johannes, we krijgen synoniemen. Langzaam verschuift het wel een beetje, al die begrippen. Maar de algemene gedachte blijft dezelfde. Uitgedrukt in vele verschillende woorden. Hij was veracht is eigenlijk hetzelfde als hij was de onwaardigste onder de mensen. Dat betekent dat de mensen hem dus veracht hebben. Dat is nu nog zo. Hij was een man van smarten. Waarom smarten? Smarten omdat hij veracht werd, uiteraard. Je moet de lijn vol blijven houden. Hè? Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Dat wil zeggen, de mensen beschouwden hem als onwaardig. Daarom verwierpen ze hem ook. En op grond daarvan was hij ook een man van smarten, omdat hij veracht werd. De eenvoudigste gedachte is natuurlijk dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En weet je wel. En daar worden zijn smarten uit verklaard. Hij werd namelijk veracht en dus gekruist, en dat zijn uiteindelijk in ieder geval smarten, hoewel ik er op moet op wijzen dat als in de Bijbel gesproken wordt over het lijden van de Zoon des Mensen, het lijden van de Heer Jezus, wordt niet in de eerste plaats, maar in de laatste plaats gedacht aan zijn lichamelijk lijden, zijn kruisiging namelijk. Ik ga er nou niet meer op in, maar ik heb er ooit wel eens een keer uitgebreid over gesproken. Het lijden van de Heer was namelijk het lijden dat men hem niet liefde en dat de waarheid die hij predikte door de mens, door zijn tijdgenoten, werd verworpen. Dat was zijn lijden. In de eerste plaats. Zijn verwerping zijn leven lang. En dat vond dan zijn hoogtepunt, maar daarmee ook zijn einde, in de kruisiging. Nou, de man van smarten, hij was verzocht in krankheid. Dat wil zeggen dat ook zijn gezondheid naar de mens gesproken, en hij was mens, te wensen overliet. Maar ook deze uitdrukking is veel eenvoudiger te verklaren wanneer hij wordt toegepast op de gemeente. Want ook de gemeente is veracht. En ook de gelovigen zijn de onwaardigste onder de mensen. Dat kan niet missen, ze zijn der wereld gestorven, ze hebben hier geen rechten, ze hebben hier totaal geen waarde. Daarom, omdat ze zo weinig waarde hebben, werden ze in het verleden ook gewoonlijk omgebracht. Ja. En de gemeente in zich heel, dus een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat wil zeggen dat naar aardse normen er nogal wat aan ontbreekt. Er mankeert wel wat aan. En dan wordt ineens de hele zin omgegooid. Er staat er wat schuin gedrukt enzovoorts. Want daar raakt men spoorbijster. Dat komt omdat we hier nou inderdaad bij de verborgenheid terechtkomen. En daar raken velen spoorbijster. En hier staat het woord voor verbergen. En dus is men het spoorbijster. Er staat al van ons. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Wat dat betekent zou ik niet weten. Ik zou ook niet weten waar het nog meer in de Bijbel staat. Wat we wel lezen is dat de Heer zijn aangezicht voor hen met een tweepoot verborg. Dat hebben we net nog gelezen in Johannes 12. Onder andere. Maar dat staat er ook niet, er staat gewoon, en hij was, dat was uit het begin van het vers, wordt hier weer herhaald, had ook niet gehoeven, maar het gebeurt, het kan, namelijk hij was veracht, dat is één, en dan twee, hij was de onwaardigste onder de mensen, punt drie, hij was man van smarten, punt vier, hij was verzocht in krankheid, punt vijf, hij was als verbergende het aangezicht, en dan staat er voor hem, met een driepoot, maar dat mag ook rustig met een tweepoot, dat is uit de grondtekst in elk geval niet duidelijk. Dat hoeft namelijk ook niet, want het begrip verbergen wil zeggen zich verbergen voor elkaar. En daarna moet men zelf maar invullen of het hem of hen moet zijn, enkelvoud of meervoud, dat maakt niks uit. Verbergen is trouwens ook een wederzijds verbergen, want de gedachte is dat als de een voor de ander verborgen is, dan is de ander verborgen voor de een. Als de Heer zich verbergt voor de wereld, is de wereld verborgen voor de Heer. Maakt niks uit. En dat is de gedachte van dit woord. En als we dus lezen, en hij was als verbergen het aangezicht, dan volgt uiteraard voor hen. En als u toch een enkelvoud wil hebben, dan is die hem Israël of de wereld. Want de gedachte is dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. Niet andersom, moet niet eens de zin omgooien. Dat hebben de vertalers gedaan, die hebben dan ook tot een iegelijk ertussen gezet. Die hebben dat tot onderwerp gemaakt. En ieder was als verbergend het aangezicht. Maar het onderwerp is niet een ieder, je moet het weghalen, er staat niet een ieder. Wat er ingevuld zou moeten worden is niet een ieder, maar gewoon hij, net als in de voorgaande stukjes van de zin. Hij was veracht en hij, maar het is daar ook weggelaten, en daar vul je toch ook niet in, een ieder. Zo hij was veracht en een ieder was de onwaardigste onder de mensen. Nee, hij was veracht en hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid en hij was als verbergen het aangezicht voor, kan mij schelen wie, voor ieder ander, voor de wereld namelijk. Dat hebben we trouwens net gelezen in Johannes, Johannes 12, weet u wel, makkelijk genoeg. Hij zou namelijk van de aarde verhoogd worden en zich zo dus voor hen die op de aarde zijn verbergen. Wanneer deed hij dat dan? Nou ja, in de 2000 jaren van 360 dagen per stuk, voorafgaande aan het tijdstip waarop deze dingen eigenlijk terugziende, worden uitgesproken. Vanaf het einde van de 70ste week teruggeredeneerd. De 2000 jaren tussen de opstanding van Christus en zijn verschijning op de Olijfberg. En als u zegt, maar hij vertoonde zich soms toch? Dan zeg ik, ja precies, dat bedoel ik ook. Hij vertoonde zich soms. Maar het belangrijkste is dat hij zich verborg. Hij was er meer niet dan wel, althans zichtbaar. En daar gaat het maar om. En het was nog maar de eerste 40 dagen. Want daarna is hij nog maar een heel enkele keer even gezien. En helemaal niet op aarde, maar in de hemel. Van boven, langs de weg naar Damascus enzovoorts. Dat soort dingen. Maar de Heer verbergt zich. En dat is de beschrijving van onze bedeling. En dat vind je dus in vers 3 terug. Wanneer dan anders was dat, dat hij zich verborg. En dan kun je wel zeggen, ja, dat hij zich toen regelmatig van zijn discipelen terugtrok en voor de mensen. En zeggen, ja, maar u weet toch net zo goed als ik dat als je het daarop van toepassing brengt, dat ook dat, net als het genezen van de blinden, het oprichten van de kreupel enzovoorts, een diepere betekenis heeft. En dat die diepere de belangrijkste is. Als je dus leest in Johannes 12 dat de Heer zich verborg, zoals we net lazen, dan is dat de uitdrukking van onze bedeling waarin de Heer naar de hemel is, want daar stond de slotverrekening, waarin hij van de aarde verhoogd is en waarin hij zich dus voor de wereld verbergt. En als hier dus staat, hij was verbergend het aangezicht voor ieder ander, dan is dat de beschrijving niet van die gebeurtenis toen, hoewel het daarop van toepassing gebracht kan worden, maar is het de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Heb je daar nog een bewijs voor? Jawel, gewoon, volgende hoofdstuk, vers 8. Jesaja 54, vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Slaat dat soms ook op Johannes 12? Weggaande verborgen zich van hen? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het slaat op de dingen waarvan ook Johannes 12 een uitbeelding is. Namelijk, onze bedeling. De bedeling der verborgenheid. Want de Heer verbergt zich nu en zal zich in de toekomst met eeuwige goede tierenheid over Israël ontfermen, Rugama, zegt de Heere, uw verlosser. En dat is in de toekomst. En vanuit de toekomst wordt dit gezegd. Terugkijkend naar het verleden, aan het eind van de 70ste week, zegt Israël in een... Hij was verbergende het aangezicht voor ons. Dan wordt het niet eens voor hem en ook niet voor hen, maar voor ons. In dat geval. Maakt niks uit hoor. En wanneer deed hij dat? In onze dagen. Waarna het verhaal wordt samengevat, dat blijkt omdat dan het woord hij was, de term hij was, weer helemaal voluit gebruikt wordt aan het einde van vers 3. Hij was veracht. En het weer noemen van hij was wil zeggen dat dit weer een andere situatie is. Maar hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Aan het eind van vers 3 is de samenvatting van het voorgaande uit vers 3. Er waren dus in vers 3 eerst een serie uitdrukkingen. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergende. Heb je meegeteld? 5. Bij 5 staat er, hij was verbergend het aangezicht. Zo hoort het ook natuurlijk, want 5 staat voor verberging. En het is het rangnummer van onze bedeling, de bedeling der verborgenheid. Dus klopt precies. Dan is het eigenlijk punt en wordt het weer samengevat. Hij was namelijk veracht, oftewel, wij hebben hem niet geacht. En er staat dus, hij was veracht, maar de vraag is door wie? En dan zeggen ze, dan staat er, nou, door ons. Wij hebben hem niet geacht. En dat is Israël. Dat is die wij die deze man, deze knecht des Heeren niet geacht heeft. En als u zegt, maar ik dacht dat de knecht des Heeren Israël was, dan zeg ik, ja, dat klopt ook wel. Maar de gedachte is dan dat die knecht des Heeren is dat Israël wat God uitverkoren heeft, waar God een bestemming mee heeft en een plan mee heeft enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat de ongelovige Israëliet daar toch geen acht op geslagen heeft. Maar ik moet zeggen dat dat niet een eenvoudige verklaring is, maar het is wel de traditioneel Joodse verklaring. Al moet ik er voor de volledigheid nog bij zeggen, dat voor zover mij bekend, dat is mijn slag om de arm dus, voor zover mij bekend, de Joden weliswaar in een heel jaar, dan wel in 3 of 4 jaar, dat weet ik niet, maar ze hebben verschillende systemen, maar in 1 jaar of in meerdere jaren de hele Bijbel doorlezen, volgens een vast patroon, een deel uit de wet, een deel uit de psalmen, een deel uit de profeten. Maar dat dit gedeelte uit Jesaja 53 daar mooi niet in voorkomt. Dat wordt overgeslagen. En dat valt niet op, om de reden dat men ook niet die boeken stuk voor stuk leest en achter elkaar, maar men leest een deel hier en een deel daar, een deel zus, een deel zo. Dat wil zeggen, men heeft een bepaald rooster gemaakt, in overeenstemming gebracht bovendien met wat wij zouden noemen het kerkelijk jaar. He? Ja, zo gaat het. En dus er zijn stukjes hier en daar, elke dag een stukje hier en daar en zo. En dat men aan het eind dan niet de hele Bijbel gehad heeft, het valt niet op. Want op voorhand wordt vastgesteld dat het wel zo is. Men heeft dan het hele Oude Testament gelezen. Men gaat ervan uit dat dat zo is. Alleen achteraf blijkt dat het niet zo is en dat dit gedeelte eruit valt. Ik heb ook wel eens gehoord trouwens dat Zacharië 12 eruit valt. Maar nogmaals, ik heb dat niet helemaal gecheckt. Het is ook heel moeilijk om na te gaan. Want dan zou je dat rooster moeten nakijken. Om te zien of wat is. Nou, zoek dat maar eens uit als je zin hebt. Maar men slaat dit over. Dit is dus een tamelijk onbekend schriftgedeelte binnen het Jodendom. Iedereen kan het lezen als hij het wil natuurlijk. Maar of men het doet, is maar zeer de vraag. Men slaat het liever over. En dan heeft men er dus helemaal geen verklaring voor. Nou, dus hij was verbergen het aangezicht. Hij was veracht, ja, in onze dagen en speciaal veracht door Israël. Want de Heer heeft zich in de tijd aan Israël bekendgemaakt. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben hem niet geacht, oftewel veracht. En dat is de situatie nog steeds in onze dagen. Toch, zegt men in vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem, wij dachten betekent dat, wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Dus men zag wel dat deze Messias smarten droeg. En men komt tot de ontdekking dat het de smarten waren, de krankheden van Israël. Maar men zegt, wij dachten dat het anders was. Want wij achten, of die deden nou voorstaat of niet, maakt niks uit. Hè? Want wij achten dat hij door God geslagen en verdrukt was. Passen we eerst maar weer toe op de Heer Jezus natuurlijk. En dat ze dat dachten was natuurlijk ook zo. Want toen hij gekruist werd, toen dachten zij, of beter nog, toen zij hem kruisigden, dachten zij een gode welbehagelijk werk te doen. Ja, wat een mens al niet denkt. Hè? Maar zo was het wel. En volgens de wet moest hij sterven. Naar onze wet moet hij sterven, zeiden ze tegen Pilatus. En dus moest dat zo gebeuren, want ze dachten dat het oordeel Gods over hem kwam. En toen hij aan het kruis hing, zeiden zij tot hem, indien gij Gods zoon zijt, kom er dan maar af. En hij kwam er niet af, dus gingen ze ervan uit dat hij niet Gods zoon was. En dat hij inderdaad door God daar geoordeeld werd. En in zekere zin was dat ook nog waar ook, maar dat staat in vers 10. Maar zo zou men er niet in de eerste plaats naar moeten kijken. Men zou moeten zien, hij is om onze overtredingen verwond. Let op dat overtredingen uit vers 5 overtredingen zijn van de wet. Een overtreding is altijd het buiten de lijnen gaan, de lijnen overtreden, de geboden overtreden. Een overtreding is weliswaar een zonde, maar een zonde is nog geen overtreding. Een zonde is pas een overtreding als er een wet is. En als er geen wet is, dan is er geen... Waar geen wet is, daar is geen... Geen overtreding, tuurlijk. Maar waar geen wet is, is wel zonde.
Je mag gerust zonder fietsen. Zonder licht fietsen. Maar dan mag je wet volwassen.
Ah, ja, zo is het, ja. Als maar niemand zei dat het verboden was. Hè. Ja, zo is het. Ja. Dus een overtreding is een overtreding van de wet. Duidt op de aanwezigheid van de wet, want waar geen wet is, is geen overtreding. Maar Romeinen 5 legt vanaf vers 12 uitdrukkelijk uit dat waar geen wet was, daar was wel zonde. En het bewijs daarvoor is dat aangezien de dood de gevolg is van de zonde en aangezien alle mensen ook levend voor Mozes gestorven zijn, aangezien dat zo is, besluiten wij dat dus voor die tijd wel degelijk de zonde in de wereld was. Dat is het verhaal van Romeinen 5 vanaf vers 12. Tot en met de kinderen in de wieg toe. Hebben jullie dat gehoord? Dat is even helemaal terzijde. Van de week had ik even zo tussendoor de televisie aan. En toen hadden ze een heel verhaal. Dat is, geloof, de hele avond wel geduurd. Het moet heel lang geduurd hebben. Maar een verhaal over de zogenaamde wiegedood. Ik heb dat niet helemaal kunnen volgen. Ik had geen tijd. Ik weet niet meer wanneer het was. Was het zondagavond, oh. Ik heb het twee keer gehad en er moet een uur tussen gezeten hebben. Want om het uur loop ik langs de televisie en moeten bandjes omkeren enzovoorts. En toen, het verhaal bleef maar doorgaan. Toen hoorde ik ze inderdaad zeggen. Even die artsen die zeiden, nou, gestikt in de wieg, dat is natuurlijk onzin. Want dat kan helemaal niet. Dat ziet er wel zo uit, maar dat kan helemaal niet. Maar hij zei wel, die kinderen die zijn op zodanige wijze, dat ving ik dus op. Die kinderen zijn op zodanige wijze ingesteld dat bij de minste geringste ziekteverschijnselen ze het laten afweten, het opgeven. Kinderen die strijden niet tegen de een of andere ziekte, maar geven er zich meteen aan over. Dat vond ik wel aardig, want we hebben het daar wel eens ooit over gehad, over dat merkwaardige verschijnsel. De volksmond zegt dat achtmaanskindjes, die brengen dat in verband met de achtste maand. Ik heb niet gehoord of dat nog aan de orde geweest is. Iemand van jullie ook niet? Dat had ik nou wel eens willen weten. Of dat nou al of niet nog eens een keer aan de orde geweest is. Maar de gedachte is dan, die zijn niet voor hier. En men gaat ervan uit dat die kinderen, nou ja, die zijn er dan wel, maar eigenlijk horen ze niet te zijn. En wanneer ze de kans krijgen, piepen ze er alsnog tussenuit. En dat is ongeveer wat die arts erover zei. Van, nou ja, het hoeft maar iets te gebeuren. En ze knijpen het tussenuit, geven het op. Ja. Kom ik daar nou weer op? Nou, weet ik niet meer. Oh ja, zo kwam ik er. Nou weet ik het weer, ja. Omdat er in Romeinen 5 staat over de mens dat de dood geheerst heeft ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. De gedachte is dat mensen die zelfs helemaal niet gezondigd hadden, stierven. Waaruit besloten wordt dat wel de zonde de dood heerste, maar dat dus de zonde heerste. Niet de zondige daden, want die hadden ze nog niet gedaan, maar wel de zonde natuur. Die is in de mens aanwezig. En in zulke gevallen die ik nou net noem, is dat natuurlijk extreem aanwezig. Die geven er meteen op. Die zien het leven niet zitten, die houden er al mee op terwijl ze nog in de wieg liggen. Ja. Nou ja, laten we het maar daarbij laten. Want het heeft hier verder niet zoveel mee te maken. Maar de gedachte is dus, wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Dat was niet helemaal een misverstand, maar het was maar de helft van de waarheid. Daarna werd het andersom ook wel, bij gelegenheid natuurlijk. Waarbij christenen joden vervolgens werden. Maar de oorsprong is andersom, joden vervolgden de christenen. Voorbeeld, Paulus. Nee, Saulus moet ik natuurlijk zeggen. Ik wil even correct zeggen. Saulus van Tarsen. En daarna stond Saulus als Paulus aan de andere kant. En toen werd hij de vervolgde in plaats van de vervolger. Hij heeft beide kanten meegemaakt. Vervolgd door de Joden. Dat waren de tegenstanders. Ja. Waarmee je maar ziet dat de vervolging van de christenen door de Joden, door hem beschouwd wordt als een vervolging door God zelf. Maar zo was het niet. En u ziet dat het vers dus inderdaad op beide van toepassing gebracht kan worden. Op zowel de Heer Jezus als op de gemeente. En dan vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, dat is het verhaal. Onze overtredingen zijn overtredingen van de wet, uiteraard. Om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. En ongerechtigheden is gewoon synoniem met zonde. Dat hangt een beetje tussen zonde en overtredingen in. Want ongerechtigheden kan zijn dat het in strijd is met het recht. En recht is natuurlijk toch wet. Kan. Hoeft niet, maar kan. Hangt er een beetje tussenin. Maar als er dan staat de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, dan is die straf natuurlijk toch gewoon straf op de zonde. Nou ja, om overtredingen, ongerechtigheden natuurlijk. maar het gaat om vrede die tot stand zou komen. Overtredingen en ongerechtigheden hebben te maken met strijd, maar vrede zou komen doordat de straf gedragen zou zijn, dan zou de wet vervuld zijn, dan zou het recht zijn loop gehad hebben. Maar de straf die Israël vrede zou moeten brengen, die is door de Heer Jezus gedragen. Daar komt het op neer. Maar verder is het zo dat niet alleen de Heer Jezus vrede zal brengen aan Israël, maar dat de vrede die Israël zal ontvangen in de toekomst wel degelijk ook aangebracht wordt door de gemeente. Nee, niet nu, maar straks in de toekomst wel. En in de toekomst wordt dit pas actueel en dus uitgesproken. Want de gemeente draagt bij aan de vrede van Israël. De gemeente draagt bij aan de verzorging van Israël straks in de plaats haar van God bereid. Enzovoorts. De gemeente draagt bij in het banen van een weg tot herstel van Jeruzalem en terugverzameling van Israël uit de volkeren. Vanuit de hemelse positie, maar hetzelfde geldt voor de Heer Jezus natuurlijk ook. En daar gaat het maar om. Dat is diezelfde vervolgde gemeente, net als dezelfde vervolgde en verachte Jezus, die in de toekomst Israël zal redden en vrede aanbrengen. Dat is de gedachte. Ik weet wel, natuurlijk zijn wij geneigd die woorden veel specifieker toe te passen op onszelf en onszelf te plaatsen in de positie van Israël en dan te zeggen, het waren onze overtredingen waarom hij verwond is, maar dan moet ik weer zeggen, wij waren niet onder de wet, dus kunnen moeilijk overtredingen genoemd worden. Dus het wordt wat moeilijk, maar niettemin, dat kan. Maar dat is een heel speciale toepassing op ons als overtreders en ongerechtigen enzovoorts, en die vrede zouden ontvangen en de Heer heeft daarvoor gezorgd. Dat is wel waar, maar dat ligt niet aan de oppervlakte van dit schriftgedeelte. Het spreekt in de eerste plaats over de positie van Israël in relatie tot de Heer Jezus. En de gemeente wordt meer verbonden met die Heer Jezus, de vervolgde, dan dat die verbonden is met Israël hier. Dat moet je in de gaten hebben. Wij dwaalden alle als schapen. Nou, wie zijn schapen? Dat is Israël, de kudde. Dat is Israël, van oorsprong. Ja, dwalend wil zeggen dat er van die kudde veel verstrooid zijn enzovoorts. Maar niettemin, die kudde, die schapen, dat is Israël. Dat latere beeld van de schapen ook wordt toegepast op de gemeente, dat is wel waar, maar die wordt niet geacht te dwalen, de gemeente. Dat kan namelijk helemaal niet, want de gemeente heeft een goede herder. En door die goede herder zijn we tot kudde geworden. En van die kudde dwaalt er dus niemand. In die zin niet. Er zijn wel dwalende gelovigen, maar het heet niet dat de kudde dwaalt. En dat de kudde zonder herder is of zo. Want het is niet waar. Dat kan wel van Israël gezegd worden, maar niet van de gemeente. Wij dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn weg. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen enzovoort. Het staat niet over de gemeente, het staat over Israël in de Bijbel. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat wil zeggen dat die ongerechtigheden van Israël gelegd werden op de Heer Jezus en dat hij ze weggedaan heeft. Maar wij als gemeente zijn immers met de Heer verbonden. We zijn zijn lichaam geworden en hebben daarom deel aan dezezelfde positie. U zegt, ja, maar wij hebben toch die straf van Israël niet gedragen. Dan zeg ik, nee, maar die Heer die de straf van Israël gedragen heeft, is ons leven. En vandaar dat wij ermee geïdentificeerd worden. En in de toekomst dragen wij wel degelijk bij, samen met de Heer, aan de verlossing van Israël. En daar gaat het om, als één geheel, samen met Christus. Ik heb trouwens vroeger alles geleerd, nee, niet aan u onderwezen, maar ik heb het zelf geleerd van anderen, dat in Openbaring weliswaar in de eerste hoofdstukken over de gemeente gesproken wordt in de vorm van de 24 oudsten, dat is waar. En daarna hebben we erbij geleerd dat de gemeente ook nog eens genoemd wordt als een tempel die gemeten wordt en als een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. In beide gevallen gaat het trouwens over de opname van de gemeente, maar voor de rest wordt de gemeente niet apart genoemd in Openbaring, omdat de term het lam de aanduiding is van niet alleen de Heer Jezus, maar ook van de gemeente. Zit daarin, is bij je opgesloten, is één geheel. En dat vind ik aardig, want dat is een lering die heb ik helemaal niet uitgevonden. Maar het is wel een redelijk bekende gedachtegang. Ik ken hem, ik heb hem gehoord, dus het is een redelijk bekende gedachtegang. En als je die legt naast Jesaja 53, moet het helemaal duidelijk zijn, want er wordt gesproken over het lam. Dat is dan de Heer Jezus, zeggen wij, maar het is net zo goed de gemeente die aan dat lam deel gekregen heeft. En die besprengd is met het bloed van dat lam en dus deel heeft aan het leven van dat lam. Wij dwaalden al als schapen, zegt vers 6. Dat is inderdaad Israël. Er staat vaak genoeg in het Oude Testament. Ze dwaalden als schapen zonder herder enzovoorts. Waarna de noodzaak tot de komst van een goede herder, een echte en betrouwbare herder, zich voordeed. En die goede herder kwam dan ook. Het was bijvoorbeeld eerst David natuurlijk, maar nogmaals, het is een voorafschaduwing van de echte goede herder, namelijk Christus. Of het was Mozes, de herder. Maar ook dat is een voorafschaduwing van Christus. Wij dwaalden alle als schapen, oftewel wij keerden ons en ieder naar zijn eigen weg, is de gedachte. Zoals dwalende schapen. Ze gingen hun eigen weg in plaats van de weg van de herder. Schapen dwalen volgens de herder niet. En als ze niet dwalen, volgen ze de herder. Maar Israël verdwaalde. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden, dat was dat dwalen, dus ieder zijn eigen weg ging, op hem doen aanlopen, want die hem, heeft inderdaad de kudde verzameld. En op het moment dat dit wordt uitgesproken aan het einde van de 7e week van Daniel, is dat ook inderdaad gebeurd. Dan is Israël verzameld, of dan wordt Israël verzameld, of is bezig verzameld te worden. Maar goed. En daarin is inderdaad de gemeente betrokken vanuit de hemel. Ja. Verder kan ik er ook niks over zeggen, maar zo is het nou eenmaal. En dan staat er vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Hij werd ondervraagd. En terwijl hij ondervraagd werd, werd hij verdrukt. In ieder geval was dat letterlijk zo bij de, toen hij voor zijn rechter stond, voor het Sanhedrin, voor Pilatus en eventueel voor Herodes. Maar het was natuurlijk zijn leven lang op aarde al zo, dat de ondervragingen, de vraaggesprekken, de discussies die er waren, er toch waren niet omdat men op zoek was naar de waarheid, maar omdat men hem verdrukte. Men zocht iets tegen hem. En dat is heel vaak het geval met discussies, helaas moet ik dat zeggen, die zijn dikwijls niet om de waarheid te leren verstaan, maar om iemand zover te krijgen dat hij iets zegt waaraan hij kan worden opgehangen. Nou, laat ik het maar ook maar het zwijgen toe doen. Maar zo gaat dat. De meeste discussie gaat daarom. En hoe meer iemand zegt, hoe groter de kans is dat hij iets zegt waaraan hij opgehangen kan worden. Vandaar spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat is een Bijbelse gedachtegang, die is weinig bekend, heb ik gemerkt. Nee, dat is algemeen zo, dat is weinig bekend. Ja. Maar het is wel zo. Er staat, als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt, uiteraard, doch hij deed zijn mond niet open. Dat had ook geen zin. En dus, als lam werd hij ter slachting geleid, of ook als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn der scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En dat laatste, alzo deed hij zijn mond niet open, is dus een verwijzing naar zowel het lam dat ter slachting geleid wordt, zowel als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn der scheerders. Stom wil zeggen dat het dus niet spreekt. Het doet niks, het blijft stil. Dus met een varken wel anders. Want varkens gillen als een mager speenvarken. Ik weet niet wat een mager speenvark is, maar die schijnen te gillen. Maar een lam of een schaap doet dat niet. En dat geldt voor de Heer, maar het geldt net zo goed voor de gemeente. Jawel. Nou ja, ik kan natuurlijk wel zeggen dat zou moeten gelden voor de gemeente. Maar nee, officieel is dat zo. Dat geldt voor de gemeente. Want de gemeente dat het doet is me zeer de vraag. Maar laat ik dan in ieder geval vaststellen dat waar het anders is, is het niet de gemeente die spreekt, maar gewoon de oude mens van de gelovigen. Want in het Nieuwe Testament is de normale gedachte dat als een gelovige Ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Als een gelovige aangevallen wordt of heet zoiets, is het dat hij het loslaat, niet antwoordt, het overlaat en zegt de Heer, of denkt, dat hoeft het niet eens te zeggen, maar denkt de Heer is mijn rechter en die maakt dat wel uit. Want het voorbeeld is de Heer Jezus. Dit wordt namelijk ook in het Nieuwe Testament aangehaald als voorbeeld. En van de Heer staat dan ook dat hij ons als voorbeeld dient. En de Heer was degene die het alles overgaf, hè? Aan een rechtvaardig God. Waarna de antwoord altijd is, en dat ken ik al vele jaren. Het antwoord is altijd, ja, maar een gelovige moet er niet over zich laten lopen. En het antwoord is, dat moet hij wel. Dat was vanavond de deurmat, nou weet ik het weer. Ja, de deurmatgenade heet dat. U ziet, dat is een bekende term. Ik heb hem vroeger ook al gehoord. Deurmatgenade. Ik weet niet waar die vandaan komt. Maar dat betekent dat je over je moet laten lopen. Dan heb je dus genoeg genade ontvangen. Zo is het ook. Leven uit genade. Leven uit genade staat officieel. Ja, maar het is verder terug hoor. Maar leven uit genade staat officieel niet toe dat men recht... Dat men een beroep doet op wet of recht. Dat kan niet. Leven uit genade is hoger dan en voorbij het recht. En als men toch een beroep doet op het recht, dan miskent men de genade die men ontvangen heeft. En dat is het hele verhaal. Dat is dus wat een gelovige zou moeten leren, niet zijn eigen recht te zoeken. Ik hoor het nog uit de mond van mijn vader, toen was ik 1 jaar of 9. Dat hij ons leerde dat het geen zin had je eigen recht te zoeken. En ik heb het later nog vele malen gehoord.
Ja, dat is ook een uitdrukking. Waarom leid je niet liever onrecht?
Dat is 1 Korinthe 6, denk ik, hè?
Ja, dan krijg je ongeveer precies hetzelfde.
Ja, dat is dezelfde gedachte. Ja, het komt vele malen voor. Ja. Ja. Nou, ik kan het nou zo gauw niet vinden, natuurlijk. Maar... Ja, maar er zijn vele schriftplaatsen die dat aanhalen. Hè? Nou, laat maar zitten. Dus inderdaad, het is een gedachte die van toepassing was op de Heer Jezus, maar die ook de norm is voor de gelovigen. Dat is een heel moeilijke, dat blijkt, vandaar alle verzet wat er ook dikwijls tegen is. Maar de Heer zelf deed dat zo. Het wordt ons niet voor niks ook verteld dat het zo ging. Het had toch geen zin. Wat hij ook gezegd zou hebben, ze zouden hem toch gedood hebben. Het maakt niks uit. Die mensen die waarmee hij zou moeten spreken, de mensen die hem ondervroegen, die waren niet uit op waarheid. Kon Pilatus ook niks schelen. Die zei hem, wat is waarheid? Dat betekent van, waarheid heb ik nog nooit van gehoord. Het komt omdat hij politicus was, maar ook dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk. Maar zo gaat dat. Het gaat niet om waarheid. Het gaat erom dat de dingen gedaan worden die zouden bijdragen aan een beoogd resultaat. En of dat met waarheid te maken heeft, nee, nooit. Dat doet er niet toe. En als het er wel mee te maken heeft, is het hoogst toevallig. Dus ik heb het net zo goed vergeten. Men was erop uit om hem ten val te brengen. Men discussieerde met hem over de wet en over de profeten. En er staat ook steeds bij dat men dat deed om iets te zoeken waarmee men hem zou kunnen grijpen, vangen. Hè? Of hij niet zou struikelen in zijn woorden. En iedereen struikelt wel eens in zijn woorden, dat kan niet missen. En als hij zelf niet struikelt, struikelt voor degene die ernaar luistert. Dat maakt niks uit, het gaat altijd wel fout. Dus het maakt allemaal niks uit. En de Heer deed er het zwijgen toe, er was toch niks tegen te beginnen. En zo is het. Het helpt niks. En elke nieuwe discussie lokt een nieuwe discussie uit. En daar ging het niet om, en daarom heeft het ook geen zin. Dus, hij deed zijn mond niet open en als lam werd hij ter slachting geleid. De gedachte die er nog meer achter steekt, gaat nog veel dieper. Namelijk, dat er helemaal een periode zou komen waarin de Heer zou zwijgen. Het zwijgen van de Heer ten opzichte van zijn rechters en voor het Sanhedrin is ook een uitbeelding van het zwijgen van de Heer in onze tegenwoordige bedeling, waarin hij geen boodschap heeft voor Israël. Nee, ik bedoel zo, wat hij te zeggen had. Had hij al gezegd. En toen de Heer voor zijn rechter stond, Johannes 18, zei hij ook tegen de hoge priester, wat ondervraag jij mij? Vragen dan die mensen die er altijd bij geweest zijn. Dat zijn getuigen, waarom moet ik het zeggen? Ik heb nooit eens in het geheim gedaan. Hij zegt zelfs, in het verborgene heb ik nooit gesproken. We hebben het pas besproken in Geestbrugge, bij de bespreking van Johannes. Hij zegt, in het verborgene heb ik nooit wat gesproken. Leuk hè, die uitdrukking. Ik heb nooit in het verborgen gesproken. Nee, maar het zou wel komen natuurlijk nog. Hè? Ik had nooit in het verborgen gesproken. Er waren getuigen genoeg. Hij zegt, vraag het aan die mensen. Want die weten wat ik gezegd heb. Nou, daar gaat het maar om. Want daarna zou de Heer inderdaad het zwijgen te doen. Hij zei dus ook niks, niet voor die rechters, niet voor het Sanhedrin, niet tot de hogepriester, niet tot het Jodendom, niet tot Israël. En dat is de situatie in onze dagen waarin de Heer zich verbergt en waarin wat hij gesproken heeft werd vastgelegd. Het wordt niet opnieuw gezegd. Het is vastgelegd, het is in de schrift, die zou men moeten onderzoeken. En dat blijft erbij. En dat is altijd weer Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Gehoord is. Voltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is gezegd en het is nog geldig. Niet gehoord was, gehoord is. Dat wil zeggen, het is gebeurd, maar het is er nog steeds. Daar dienen we ons aan te houden, want het wordt niet meer herhaald. De laatste dagen zijn begonnen, er is niks meer aan toe te voegen. En dat is ook wat hier dus achter zit. Als er dus staat, hij deed zijn mond niet open en als een lam werd hij ter slacht ingeleid als een schaap, dat stom is voor zijn aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, dan zijn die scheerders is inderdaad het natuurlijke, het ongelovige Israël, het is zelfs de wereld en het is dus de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Hij zwijgt. Ja, ja. Waarna er staat in vers 8, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Dit is een mooie. Natuurlijk, de angst en het gericht is de angst en het gericht is oordeel. Dus zeg maar dat het de dood is. Doodsangst, een oordeel van de dood. Hij is uit de dood weggenomen, kortom, dan kan het niet anders, dan is hij dus opgestaan. Dat is het. Ik weet wel, het wordt ook wel toegepast op zijn kruisiging zelf, in de zin van, hij stierf te vroeg. Dat wil zeggen, hij leed aan het kruis. Normaal gesproken zou hij daar nog veel langer in leven gebleven zijn. Maar al ver voordat zijn medegekruisigden stierven, was hij al dood. Dat is ook waar. Maar daar gaat het natuurlijk niet alleen over. Angst en gericht slaat niet alleen op het kruis, maar slaat op heel het oordeel, dat is inclusief de dood. En daaruit is hij weggenomen, want het gaat er immers om dat hij verhoogd is. Verhoogd, verheven, zeer hoog. 52 vers 13. Het slaat dus op zijn opstanding. Hij is uit Israël weggenomen, hij is daaruit verdwenen. Want de volgende fase is dat die hele opstanding en dus het heengaan van het licht der wereld, het verdwijnen van het licht uit de wereld, uit Johannes 12, zoals we er straks gelezen hebben, ook een uitbeelding is van onze wereld, want het angst en het gericht zou natuurlijk met groot gemak de angst en het gericht kunnen zijn wat kwam over Israël. Maar voordat kwam, verdween hij. Want na zijn hemelvaart en na ook de verdere verwerping door Israël van de Messias kwam er een oordeel over Israël en werd hun stad in brand gestoken en hoe het allemaal heten mag. Daaruit is hij verdwenen. Dan zegt u, nou, dat vind ik wel wat ver gezocht. Dan zeg ik, nou, dan weet ik iets wat minder ver gezocht is, maar wat nog veel later zou plaatsvinden. Want wat dacht u ervan dat het ook hier gaat over de gemeente? Wie is er uit het angstend gericht weggenomen? De mannelijke zoon uit Openbaring 12. Dat is toch Christus, of niet? Jawel. Natuurlijk, maar het is Christus, namelijk de gemeente, hoofd en lichaam, die werd weggenomen voor, wat we dan maar noemen, de aanstormende draak, die de vrouw en het kind probeerden te verslinden, in ieder geval het kind, die mannelijke zoon probeerde te verslinden. Maar die mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon, uit de angst en uit het gericht. Terwijl gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Dat is Openbaring 3 in de brief van Philadelphia. Maar waar gaat het over? Over wie gaat dat? Wel, over de gemeente uiteraard. Zodat zelfs deze uitspraak eigenlijk een veel duidelijker betekenis krijgt wanneer hij wordt toegepast op de opname van de gemeente, omdat de gemeente uit de angst en uit het gericht wordt weggenomen. En dat is niet zomaar even, maar al die versen blijken die zo'n toepassing te hebben. En de leukste is nog de uitdrukking die er nou volgt. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Nou, dat kan ik wel even doen. Huh? 34,5 jaar, precies, op de dag af. Vind je dat nauwkeurig genoeg? Dan zeg ik gewoon 34 jaar en nog wat. Maar ik denk dat de Heer geboren werd op de 15e van de 7e maand, op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Ik heb het dus uitgerekend, dan kom ik tot 3 maanden nauwkeurig uit. Binnen een periode van die 3 maanden moet hij geboren zijn. En de dag die het meest voor de hand ligt in dat verband is de eerste dag van het Loofhuttenfeest. De 15e van de 7e maand. En hij werd gekruist op de 15e van de 1e maand. Dat is precies een half jaar verschil. Wat heel aardig is, want dan werd de Heer gekruist op de verjaardag van Johannes de Doper. Want ze verschilden immers 6 maanden, een half jaar. En als de Heer dus geboren is op 15 Tisri, is Johannes de Doper geboren op 15e van Nisan, 15e van de 1e maand. En het leuke is dat de Heer is de koning en Johannes de Doper is de priester. Samen zijn ze dus Melchizedek eigenlijk. Ga ik even snel. En zoiets dergelijks vinden we ook bij Mozes en Aaron. Mozes de koning en Aaron de priester. Want een geboortedatum weet ik niet, maar een overlijdensdatum wel. En er zit op de dag nauwkeurig ook een half jaar verschil tussen. Leuk hè? En dat halve jaar is natuurlijk precies dat halve jaar wat verschoven werd bij de uittocht uit Egypte. Want ze gingen uit Egypte in de 1e maand, maar toen zei de Heer, voortaan heet deze maand de 7e maand. Voor de rest bleef alles gelijk. Zodat nieuwjaarsdag op de 1e van de 7e maand gevierd wordt sindsdien. Reken het maar eens na. Ja, het is iets moeilijker dan ik het nu zeg, maar ik zeg het goed hoor. En als ooit dat weer teruggeschoven wordt, en dat gebeurt ongetwijfeld, dat weet ik wel zeker, dan betekent het dat deze data ooit nog eens een keer gelijk vallen. 15 van de 1e en de 15 van de 7e, de geboortedatum van zowel Johannes als de Heer Jezus. En de stervensdatum van Mozes, zowel als Aaron, enzovoort. Want koningschap en priesterschap horen bij elkaar. Nou, dat verhaal. Maar zijn leeftijd, nou, dat weten we, dus 34,5 jaar. En ik heb het nog eens uitgerekend. Het was zelfs 35 jaar van 360 dagen nauwkeurig op het moment van de intocht in Jeruzalem. 12.600 dagen. 35 jaar van 360 dagen per stuk bij de intocht in Jeruzalem. Ik geef geen garantie dat het precies klopt, maar ik heb naar eer en geweten ooit die dingen uitgerekend. En dat komt eruit. Elke keer dat ik het weer bereken, komt het er weer uit. Dus het moet goed wezen, dacht ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar wie zal zijn leeftijd uitspreken, dat weten wij wel. Behalve dan dat de leeftijd van de Heer Jezus natuurlijk toch wat anders ligt, omdat hij was God geopenbaard in vlees. Ofwel, hij was degene die heerlijkheid bij God had eer de wereld was. En dan wordt het moeilijk een leeftijd uit te spreken. Want hij was de oude vandaag, degene die van ouds is. En die leeftijd kunnen we niet uitspreken, dat weten we niet. Ik weet wel, het vers wordt gebruikt in verband met de Heer. Dan zeggen ze, hoe oud is die? En dan zeggen ze, nou, u bent nog geen 50. Nee, dat klopte precies. We zouden kunnen zeggen, u bent nog geen 40. Had het ook geklopt. Waarmee men zegt, hij zag er veel ouder uit dan hij was. En dus kon men zijn leeftijd niet raden. Dat zal ook wel. Maar dat is maar echt helemaal de oppervlakte van het verhaal. Hè? Hij was 34 daar in de buurt op dat moment. Toen zeiden ze, nou, je bent 50 en zo hooguit. En heb je Abraham gezien? Dat was het verhaal, hè? Maar dat is echt de heel oppervlakkige kant. Want de diepere kant is natuurlijk niet die uit Johannes, maar die uit Jesaja 53. Namelijk dat de leeftijd van de Heer niet bekend is. Niet omdat men zijn leeftijd naar de mens niet kende, maar omdat men zijn leeftijd niet kent vanwege het feit dat hij God is. Vanwege de duur van zijn pre-existentie, zijn voorbestaan, dat is niet te taxeren. Maar nu toegepast op de gemeente, is het een hele mooie. Hoe oud is de gemeente? Het is een moeilijke. Nou, eigenlijk, even een paar pogingen wagen. Eigenlijk is de gemeente vindt zijn feitelijke ontstaan in de geschiedenis, in de opstanding van Christus. Zodat wij die horen tot de gemeente een leven hebben wat ouder is dan we zelf zijn. Dat heb je het weer. En hoe was het met de leeftijd van de Heer? Hij was ouder dan hij werkelijk zelf was. Hij was er al, hij leefde al voordat hij hier op aarde in een lichaam was. Dat is met ons ook zo. Want ons leven, het leven wat wij hebben ontvangen in Christus, is ouder dan ons eigen lichaam. Waar dan nog vervolgens bij komt, dat van de gemeente staat dat hij was uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. En dat de Gods werken voor de nederwerping der wereld al volbracht waren. Zodat de gemeente eigenlijk al ontstaan is voordat deze oude schepping maar bestond, überhaupt. En zo zijn we nog meer dan 4000 jaar verder terug in de tijd. Hoe oud is de gemeente? Ja, wie zal het zeggen? Dat is net zo moeilijk als de aanduiding, als de ouderdom van de Heer zelf. Het is trouwens dezelfde leeftijd natuurlijk. Het is hetzelfde leven. We weten het niet, maar u ziet, het kan heel goed op de gemeente van toepassing gebracht worden. Nou, er staat: wie zal zijn leeftijd uitspreken? En dan staat er: want hij is afgesneden uit het land der levenden. Ja, de Heer wel. Afgesneden uit het land der levenden. Is hij dan dood? Dat zou je denken. Maar het kan net zo goed zijn dat hij in de hemel is, opgewekt, maar niet in het land der levenden. Er staat niet: hij is afgesneden uit de levenden. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Niet afgesneden van de levenden, maar afgesneden van hun land. Dat zou kunnen betekenen, en ik geloof dat het dat betekent, dat hij leeft, maar niet in het land der levenden. Hij leeft namelijk in de hemel. Kijk, een mens die dood is, is in het dodenrijk. Een mens die leeft, is hier op het land. En eventueel in het land, als het gaat om het land Israël. Maar hier vinden we een mens die leeft en is niet in het land. En dat verklaart de rare uitdrukking, het land der levenden. In het Nederlands is het een vaste uitdrukking geworden, het land der levenden. Mede omdat het een alliteratie is. Hè? Mede omdat het is tweemaal die L aan het begin, het land der levenden. Hè? Zoiets ontaard in tot een vaste uitdrukking. Maar het is helemaal geen vaste uitdrukking, het is juist iets bijzonders. Het land der levenden. Hij is van de levende afgesneden, zou rechtstreeks betekenen, tenzij anders vermeld, hij is dood. Maar afgesneden van het land der levenden wil zeggen dat hij eigenlijk in het land thuis hoort. Hoe zou hij anders afgesneden zijn? Hij hoort in het land thuis, en daar horen alle levenden thuis, maar hij is daarvan afgesneden, want hij is de levende mens in de hemel. En dus spreekt hij toch over zijn opstanding, een hemelvaart. En toegepast op de gemeente. Klopt precies, hè? Ook wij zijn afgesneden uit het land der levenden. Wij zijn levend voor God, maar we zijn afgesneden, afgezonderd van de wereld en zeker ook van Israël. Van het land Israël, maar van de wereld in het algemeen. Wij roemen immers in het kruis van Christus, waardoor wij der wereld gestorven zijn. En waardoor de wereld ons gestorven is. We hebben daar geen deel meer in. Voor de wereld zijn wij dood. Net zo dood als de Heer Jezus namelijk. En die leeft. Ja, dat lijkt tegenstelling, maar dat is het niet. Het is afgesneden. Dat zijn wij ook. Afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. De plaag zou op Israël hebben moeten zijn. Maar de plaag komt op de gemeente. Dat is misschien een wat moeilijke uitdrukking. Op de Heer toegepast is het niet zo'n probleem. Hè? De plaag zou moeten zijn op Israël, maar in plaats daarvan kwam je op de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus de plaats van Israël innam. Maar als ik nou zeg dat de gemeente de plaats van Israël inneemt, nu? Zit ik er niet zo ver naast? Ik zit er ook niet naast. De vraag is alleen wat men eronder verstaan zal. Hè? En daar moeten we het dan eens over hebben. Want de plaats innemen van Israël, wel, de Heer nam de plaats van Israël, de gemeente staat ook in de plaats van Israël. Want de gemeente wordt in hetzelfde Galaten 6, waaruit ik net citeerde over het kruis, waardoor we de wereld gekruist zijn. In hetzelfde Galaten 6 wordt de gemeente beschreven als het Israël Gods. Dus toch Israël. Draagt in ieder geval dezelfde naam. Ik moet er alleen bij vertellen, als we gaan beschrijven wat dat dan is, de plaats innemen van Israël, dat de schrift dan nader specificeert en zegt over Israël dat een ander het opzienersambt op zich zou nemen. Wel, dan gaan we weer. Oppervlakkig is dat Judas, die vervangen wordt door Matthias. Maar wat dieper is het Juda, het Joodse volk, die vervangen wordt door de gemeente. De gemeente neemt het opzienersambt over van Israël. Maar waar het gaat om plaats in de letterlijke zin, het huis Israëls, het land dus, Palestina, staat er, uw woonsteden worden u woest gelaten. Staat ook over Judas, hetzelfde. Niemand zou in zijn huis wonen. En zo is het ook in onze dagen, de gemeente woont niet in Palestina, dat huis zou woest blijven. Dat wil zeggen, als de gemeente de plaats inneemt van Israël, wil het niet zeggen letterlijk de plaats, namelijk Palestina en Jeruzalem, hoe het allemaal heet mag. Maar het wil zeggen, in geestelijke zin, dat wil zeggen, het ambt wordt wel overgenomen, maar de plaats zelf niet, want de plaats zelf zou ooit weer bewoond worden, herbouwd worden en bewoond worden inderdaad toch door Israël. Een gelovige Israël wel te verstaan, maar dat is niet onder het Jodendom, dus heet het toch niet Juda in die zin van het woord. Er is dus verschil. Maar de gedachte dat de gemeente in de plaats gekomen is van Israël is niet vreemd. Het hangt er maar vanaf wat men er allemaal bij vertelt. Men maakt er een heel leerstuk van op eigen houtje. Zo van, en de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Hè? En het nieuwe verbond in de plaats van het oude verbond. En meer van dat soort dingen. En de kerk in de plaats van de synagoge en hoe het maar heten mag. Waarna men voor beide een ander woord heeft uitgevonden, een leerhuis. Maar goed, dat maar even tezijde. Maar dat zijn allemaal misverstanden natuurlijk. Want die plaats neemt de gemeente wel in, maar de vraag is alleen op welke manier. Maar daar gaat het nou niet om. Maar zoals de Heer Jezus de plaats innam van Israël, zo neemt de gemeente de plaats in van Israël. En Israël als uitverkoren volk droeg een plaag met zich mee, werd dus veracht en vervolgd, dat is een plaag. En de gemeente die in dezelfde positie staat, draagt diezelfde plaag met zich mee. Wat alleen het eigenaardige verschijnsel is, dat je dus nu hebt het Jodendom wat vervolgd wordt in de wereld, en daarnaast het Christendom wat in de wereld vervolgd wordt. De rest niet. In onze dagen zeker niet. Nou, je hebt wat hier en daar wat persoonlijke vetes die uitgevochten worden. Maar als Mohammedaan kun je het goed redden in de wereld. Hè? En zo nog enige andere religies zijn. Maar u ziet, ook deze uitspraak uit vers 8 is mooi van toepassing te brengen op zowel de Heer als op de gemeente. En dat geldt voor vers 9 ook. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Want het graf van de goddelozen is heus een beschrijving van de gemeente. En de graf van de rijken, bij de rijken in zijn dood, die rijken, dat is inderdaad ook een beeld van de gemeente, want de rijken is Jozef van Arimathea en die heet niet voor niks Jozef, want Jozef is de eerstgeborene. Even snel, maar dat kom ik volgende keer terug, want ik ben over tijd. Jozef, ja ruim, Jozef is immers eerstgeborene en Arimathea is zijn, hoe heet het ook alweer? Nou ja, in ieder geval, dat betekent van de... Die dubbele hoogte van de honingraten betekent dat. Heeft iets met dubbele hoogte en met honingraten te maken. Arimathea. Ik ben de Hebreeuwse naam kwijt in 1 Samuel 1 vers 1. De vader van Samuel. Die heet ook zo nog, hè? Nee, weet ik niet. Nooit gehoord? Daar kom ik dan wel op terug volgende keer. Maar dat is, hoe heet het ook alweer? Ramataim, dat was hem. Daar was een man van Ramataim Zofim. Van het gebergte van Ephraim. Een man van Ramataim. De Ramataim is Arimathea in het Grieks. Wij dachten eerst dat het een Griekse reder was. Of een Molukker. Arimathea Maar dat is het dus niet. Het Arimathea is een dubbele hoogte. Ramatayim, Ramat is hoogte. En Ayim wil zeggen dat het er twee zijn. Een dubbele hoogte. De eerste geboorterecht dus eigenlijk. Dus zou Jozef moeten heten. En Zofim wil zeggen honingraten. Een dubbele hoogte van de honingraten. Van het gebergte van Efrim. Maar dat zei ik al, hij heet toch Jozef? Nou, hij heette geen Jozef. Hij heet Elkana. Maar hij zal nog wel meer aanduidingen gehad hebben. Maar overdrachtelijk is het Jozef van Arimathea. Het is precies hetzelfde. Jozef van Ramatayim, Zofim. En deze Jozef, die rijke, is echt een type van de gemeente. Dat is degene die zich ontfermt over de Heer. Die de dode Christus tot zich neemt. En in zijn huis, binnen zijn huishouding, begraaft. De door de wereld verworpen en van de wereld afgesneden Christus bevindt zich in binnen zijn oikonomia, binnen zijn bedeling, binnen zijn huishouding, namelijk in zijn graf. En dat is een beeld van de gemeente in onze dagen. Aan de andere kant vinden we trouwens nog zo'n verhaal over het graf, namelijk wat er gebeurt met het geld van Judas. Daar heb ik net over gehad, over Judas. Zijn huis werd woest gelaten en de ander nam zijn opzienersambt, maar de centjes werden gebruikt tot een begraafplaats. Voor een begraafplaats in Jeruzalem of bij Jeruzalem, waar heidenen begraven zouden worden en hun laatste en dus definitieve rustplaats zouden vinden. En dat is dus toch weer de gemeente. Beide gevallen gaat het over hetzelfde. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord en vooral van dit profetisch woord. We danken u dat we mogen zien hoe het woord spreekt over onze heiland die eens de plaats van de schepping innam, die de verantwoordelijkheid van de schepping op zich nam en leed en stierf opdat de wereld met u verzoend zou worden. En we danken u ook dat we mogen zien hoe dezezelfde uitspraken ook de waarheden bevatten omtrent de huishouding, de bedeling waarin wij nu mogen leven. We danken u dat we mogen beseffen verbonden te zijn met de levende Christus die weliswaar door de wereld veroordeeld en gedood werd en veracht werd en buitengeworpen werd, maar die wij mogen kennen als onze heiland en verlosser. Die leeft in alle eeuwigheid in de hemel zelf en die gezeten is op de troon der genade. Wij danken u, Vader, dat we tot die troon mogen naderen. Dat we mogen beseffen dat we deel hebben gekregen aan deze koning en hoge priester die in de toekomst ook aan de wereld zal verschijnen. En die ook aan ons zal verschijnen in de toekomst in de lucht, wanneer wij hem zullen ontmoeten. Wij danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat we als uw kinderen en erfgenamen mogen leven, als mede-erfgenamen met Christus. En op grond daarvan stellen we onszelf ook voor uw aangezicht en willen u vragen, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u onze hoofd, richt u onze gedachten en onze harten onder alle omstandigheden op u, opdat we slechts zouden in het oog houden onze heiland die vernederd werd, maar die gezeten is, uitermate verhoogd aan uw rechterhand en in wie wij het leven hebben ontvangen. Wij danken u, Vader, dat we tot hem mogen gaan om genade en barmhartigheid te verkrijgen en om geholpen te worden te bekwame tijd. We danken u dat we dat mogen doen, onszelf daar plaatsen en een beroep mogen doen op de rijkdom van uw genade. Amen. We waren terechtgekomen in Jesaja 53 de vorige keer. Het beroemde hoofdstuk zou ik willen zeggen, want zo is dat. Jesaja 53, waar we lezen over inderdaad de knecht des Heren die verstandelijk zou handelen en die zou verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Dat lees ik echter uit Jesaja 52 vers 13, want daar begint die pericoop volgens de indeling die men in de Statenvertaling gemaakt heeft. En terecht, maar voordat hij zou verhoogd worden zou hij eerst vernederd worden en bovendien zijn aangezicht verbergen. En ten overvloede neem ik dan de draad weer op in vers 3. Ik weet dat ik dat ten overvloede doe, maar ik doe dat met opzet. Want daar wordt niet alleen gesproken over de vernederde Jezus van Nazareth, maar er wordt ook gesproken over de vernederde of de verachte Christus in de dagen waarin wij leven. Want er staat, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat is niet alleen de situatie van de Heer in de dagen dat hij hier op aarde leefde, maar het is ook de situatie waarin hij zich eigenlijk nog steeds bevindt. Dat wil zeggen, hier beneden gezien, hè, want daar gaat het natuurlijk om. En dat is weer, mag in elk geval blijken uit die uitdrukking die men in de vertaling verbasterd heeft. De uitdrukking namelijk, en hij was verbergende het aangezicht. Want men heeft er wat anders van gemaakt. Men heeft er van gemaakt en iedere was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar dat is een misverstand. Niet men verborg zijn aangezicht voor hem, maar hij verborg zijn aangezicht, is de gedachte. En dat is maar ten dele waar, wanneer we spreken over de Heer Jezus zelf tijdens zijn omwandeling op aarde, hoewel het daarop moet worden toegepast. Want ik heb al vaker gezegd, vanuit Jesaja gaan we altijd niet naar Matthäus, Marcus of Lucas, maar meteen naar Johannes. En juist in het Johannes-evangelie lezen we over de Heer die wegging en zich van hen verborg enzovoort. Dat wil zeggen, hij deed dat ook letterlijk in die dagen, soms. Maar van veel groter belang is natuurlijk dat hier gesproken wordt over de tegenwoordige bedeling waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Bovendien, elke keer als wij in bijvoorbeeld Johannes, maar ook in de andere evangelieën hoor, wanneer we daar lezen dat hij zich verborg voor zijn tijdgenoten, dan is ook dat de uitdrukking van de tegenwoordige bedeling. Het is een illustratie daarvan. Net zo goed als alle tekenen die hij deed, of alle wonderen, of hoe je ze maar noemt, een uitbeelding zijn van het werk wat hij zou doen na zijn opstanding, of door zijn opstanding. Dus als hier staat, hij was verbergende het aangezicht, dan betekent dat dat hij dat niet alleen deed in de dagen dat hij hier op aarde leefde, want toen deed hij dat meer niet dan wel, uiteraard. Hij vertoonde zich meer dan dat hij zich verborg. Maar het is de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. En dat geldt ook voor de rest van het vers. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is ook nu zo. En dat wij, dat slaat dan natuurlijk niet op ons, maar dat slaat op Israël. Moet je wel de draad vasthouden. En daarbij moet vastgesteld worden dat zeker in het licht van deze hoofdstukken van Jesaja, degene die hier veracht wordt en degene die zich hier verbergt, dat is niet alleen maar de Heer Jezus, maar het is net zo goed de gemeente. Dat wil zeggen, het is Christus, inclusief de gemeente. Want het is waar dat Israël niet alleen de Heer Jezus veracht, maar net zo goed de gemeente veracht. Het gaat een beetje samen. En dat die uitdrukkingen over die onwaardigste onder de mensen, een man van smart en verzocht in krankheid, dat die uitdrukking ook inderdaad op de gemeente bijvoorbeeld slaat, zien wij ook in en dat het ook slaat op de tegenwoordige bedeling, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen, zagen wij ook reeds in Jesaja 49, dat is een poos geleden alweer dat we het daarover gehad hebben, maar ik blijf het een mooi hoofdstuk vinden. Jesaja 49, die versen van vers 3, 4, 5, 6 en 7, waar gesproken werd over de Heer die kwam om God te verheerlijken en waarvan die dan zegt, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Niettemin zal ik mijn loon ontvangen. En dat loon, het werkloon aan het einde van vers 4 van Jesaja 49, is hetzelfde als die verheerlijking en die sterkte aan het eind van vers 5. Dat is namelijk de gemeente, want de gemeente is het werkloon en de heerlijkheid van Christus. En dat staat dan ook aan het eind van vers 6. Want het werkloon aan het eind van vers 4 en de heerlijkheid en sterkte aan het eind van vers 5 is hetzelfde als het licht der heidenen en mijn heil tot aan het einde der aarde aan het eind van vers 6. Namelijk, dat is de gemeente uit de heidenen. En dan staat er in vers 7, alzo zegt de Heere, de verlosser Israël, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel. Dat wil zeggen, er wordt gesproken tot de verachte ziel. Om een of andere duistere reden heeft men verzuimd om die uitdrukking verachte ziel ook met hoofdletters te schrijven. Want het had natuurlijk eigenlijk wel gemoeten, als men consistent die hoofdletters wil toepassen. Want die verachte ziel is natuurlijk gewoon de Heer Jezus Christus. Staat er ook achter, namelijk tot dien aan welke het volk een gruwel heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is dus de verachte ziel. Hij is namelijk de knecht dergenen die heersen. Dat is nu nog zo. Maar tot hem wordt gezegd, koningen zullen het, maar het zal wel moeten zijn, koningen zullen u zien. Koningen zullen het zien en opstaan. Vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Kortom, de verachte ziel, degene aan wie het volk een gruwel heeft, zal in de toekomst verhoogd worden. Dat wil zeggen, verhoogd in de wereld en aan de wereld. Verheerlijkt voor het oog van de wereld. En dat is van toepassing op de Heer Jezus uiteraard, de Christus, maar het is nog steeds niet vervuld. En als het in de toekomst vervuld wordt, wordt het tegelijkertijd vervuld aan de gemeente. Dus er wordt hier over Christus en de gemeente gesproken in één adem. En daar gaat het maar om. En die gedachte uit hoofdstuk 49 houden we vast. En die hebben we dus ook nog vast in hoofdstuk 53. En als daar gesproken wordt over hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, de man van smarte verzocht in krankheid en verbergend het aangezicht, dan betekent dat dat het niet alleen gaat over de Heer Jezus, maar het gaat over de Heer inclusief de gemeente. Waarna het eigenlijk nog een beetje moeilijker wordt. Maar dat zeg ik dan even in een losse zin er zo tussendoor. Het blijkt namelijk dat diezelfde gedachtegang ook van toepassing gebracht kan worden op de situatie van de heidenen, die nog 33 jaar later, dat wil zeggen nog 33 jaar nadat Israël tot geloof komt, hè, dezezelfde woorden zouden kunnen uitspreken en zouden kunnen toepassen niet alleen op de Heer Jezus en de gemeente, maar ook op Israël.